Gemeente, één mededeling die betreft de Goede Vrijdagdienst. 17:30 hier in de Fontein en 19:30 in de Bron. En de tweede collecte is dan bestemd voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. 95, het eerste vers. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 51 vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor wijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15 vers 11 tot 24. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 51 vers 7 en we lezen Lucas 15, vers 11 tot 24. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, Ge zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jezus zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem heen op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hier voort het beste kleed en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in het begin van zondag 33 van onze Heidelberger catechismus. Zondag 33, alleen maar vraag 88 als een soort inleiding op wat er verder in die zondag aan de orde komt. En tegelijkertijd als de stof voor de nabespreking die we vanavond na de dienst in de bron met onze jonge mensen hopen te hebben, waartoe ik ook graag de jongeren die hier vanmorgen in de kerk zitten uitnodig. Ik bedien u dus Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 33. Alleen de vraag 88, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En u snapt wel, daar gaat het dan over. Wat is waarachtige bekering? Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente. En wel uit het gezin de graafmeester van de Merel 45 en Koelewijn van Diermen van de Nijkerkerweg 38. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk, zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk al dus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop het uit werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, het welk nog niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor
de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheidje aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder de Graaf?
Ja.
Zuster de Graaf?
Ja.
Broeder Koelewijn? Zuster Koelewijn? Beste broeders en zusters, toen we enige tijd geleden een begin maakten met het luisteren naar wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis over de sacramenten en in het bijzonder ook over de doop zegt, toen trof het ons dat de inzet van die belijdenis van de vaderen is dat we bij het doopvond een goede God ontmoeten. Nou denk ik dat jullie daar met één heel spontaan mee in zullen stemmen wanneer je vanmorgen hier met je kindje mag staan bij het doopvond. En dat je zegt, ja, de Heer is goed. Als je eraan denkt dat de Heer dit keer alles met Roel en Evelien zo wel maakt, rondom en ook nu na de geboorte. Als je denkt aan de zegen die Jan en Annelies mogen ontvangen na de teleurstellingen die hun deel waren, dan is daar al zoveel om van te zeggen. God is goed voor ons. Alleen dan zitten er in de kerk mensen die zeggen, ja, maar hoe zit het dan met ons? Is God voor ons dan niet goed? En daarom is het goed om verder te luisteren. Waarin bestaat nou die goedheid van God die hij juist in het water van de doop zo heerlijk openbaart? En dan zegt onze belijdenis, die goedheid van God bestaat daarin dat hij de sacramenten geeft om aan ons zijn beloften te verzegelen. Zijn beloften. En wat omvat dat niet allemaal? We hebben er samen naar geluisterd, de belofte van de Vader. Die zegt, ik wil van alle goed verzorgen. Alle kwaad van dat kind weren of tot zijn beste keren. De belofte van de Zoon. Ik wil het wassen in mijn bloed. En juist op deze laatste lijdenszondag, onderweg naar Goede Vrijdag, krijgt dat zo'n diepe betekenis. Als je in dat water als het ware afgebeeld ziet, het bloed van het lam gestort op Golgotha. Dat is een belofte van de Heer. En het werk van de Heilige Geest die zegt, ik wil in dat hart van jullie kind wonen en werken. En wanneer je kindje groter mag worden, dan zal je ontdekken hoe hard je dat nodig hebt. En als je jezelf inmiddels een beetje hebt leren kennen, dan weet je wel hoezeer je dat zelf nodig hebt. Dat de Heilige Geest je hart opent. En dat de Heilige Geest de heilgeheimen van God in je hart indraagt. Die belofte verzegelt de Heere, zegt onze belijdenis, aan ons. En wie zijn wij? Dat hebben we ook gehoord. Kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Als je die kleine mensjes daar ziet liggen, dan zeg je, eigenlijk kan je bijna niet geloven. Maar de Heere zegt, het is wel zo. Kinderen des toorns. En wat is nou de goedheid van God? Dat terwijl wij en onze kinderen, mag ik het ook heel persoonlijk zeggen, jullie en jullie kindje, de toorn van God verdiend hebben, omdat wij zondaar zijn, kind van Adam, komt de Heere met die machtige belofte, die alles omspannen wat jullie en je kindje nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En als je zegt, dat is bijna niet te geloven, dan blijkt de goedheid van God ook daarin, dat hij aan zulke mensen als wij, die dat bijna niet kunnen geloven, omdat ze zeggen, daar hebben wij geen recht op, verzegeld. Het zegel aan de belofte van God wordt geschreven op het voorhoofd van je kind met onuitwisbaar schrift. Daar mogen jullie op pleiten. Daar mogen jullie vroeg van vertellen. Ook tegen Jaap-Jan. Jaap-Jan die alweer wat groter is. En die ook gedoopt is. En tegen wie de Heere ook heeft gezegd, ik wil jouw herder wezen, wil jij mijn schaapje zijn. Dat je dat aan je kind heel vroeg mag leren. En elke keer als er in jullie leven of in het leven van je kind wat is, waardoor je zegt, zou het wel? Dan zegt de Heere, in mijn goedheid heb ik het toch verzegeld. Je mag ervan op aan. En de gemeente wil dat onderstrepen door naar de bediening van de doop jullie staande daarvan toe te zingen. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De Heere geven dat jullie in rijke mate, dat zij zo. Psalm 93, het laatste vers, gemeente, zingen we staande naar de bediening van de doop. Gerlissa, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Niels, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We willen de doopsbediening eindigen met dankzegging en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In Molendaal werd in de afgelopen week zuster M. Hop Koelewijn van voor anker 13 geopereerd. En daarbij is duidelijk vastgesteld dat de aard van haar kwaal kwaadaardig is. In de komende week zullen de dokters zeggen wat ze verder voorstellen aan behandeling. We willen onze broeder en zuster die veel te verwerken krijgen in deze maanden ook bijzonder aan de Heere opdragen. Zuster M. Hop van Twillert van de Bisschopsweg 4 onderging een heupoperatie in datzelfde ziekenhuis. In het academisch ziekenhuis in Utrecht moet morgen worden opgenomen voor een operatie zuster A. Huigen van de groep van de Noorderzaten 5. In de Lichtenberg moet deze week een heupoperatie ondergaan onze broeder Jaap Koelewijn van de Plevier 47. Terwijl zuster Hooyer verder van de Bunschotenweg 33 daar moet worden opgenomen voor een dotterbehandeling. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen Gerda Duist van de Hogen, watersnip 8. En Tineke de Graaf Meester van de Rickert Jacobstraat 37 met haar baby. We mogen tenslotte danken voor de geboorte van een gezonde baby in het gezin Smitshoek de Visser, Braamslaan 9. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. De Heere, we danken er u hartelijk voor dat u deze beide ouderparen vanmorgen op deze laatste lijdenszondag van 1997 voor uw aangezicht brengt. En dat ze vanmorgen het teken en zegel dat zo krachtig spreekt van het bloed van Golgotha bevestigd mogen zien aan het voorhoofd van hun kindje, hun tweede, hun eersteling die u hen toevertrouwde. En we danken u hartelijk, Heere, voor de weldaad die u daarin bewezen hebt, voor uw goedheid die in zoveel dingen in hun leven in deze weken en maanden zich openbaarde. Uw goedheid, waardoor u blijdschap gaf na teleurstelling, waardoor u geeft de vreugde van het mogen genieten van een jong gezinnetje, terwijl er niet allerlei moeilijkheden tussendoor komen. Heren, we danken u hartelijk voor wat u Roel en Evelien, voor wat u Jan en Annelies hebt gegeven en voor wat u daarin ook aan hun familie schonk, aan ouders, aan grootouders, zelfs overgrootouders, die nog getuigen mogen zijn van deze dingen. En de weldaad die u daarin bewijst, dat u uw goedheid verzegelt in uw machtige verbondsbelofte aan het voorhoofd van kinderen des torens. Heren, het is maar goed dat u dat doet, want anders dan zou het voor ons ongeloofwaardig blijven dat u goed bent voor mensen die uw toorn hebben verdiend en die onder uw vloek van nature liggen. Heere, geef dat deze ouders van die goedheid van u mogen spreken, dat ze er zelf van mogen leven en het hun kinderen mogen voorleven, opdat die kinderen zelf ook vroeg leren pleiten op die machtige beloften die u hebt gegeven en die u ook genadig wilt vervullen, daar waar een mensenkind in alle eenvoud erom vraagt en zijn mond ervoor opendoet. Zegent u ze, Heere, en heb dank voor de zegen die u hen schonk. En als we nu samen, nadat we uw woord gezien hebben in het teken van de doop, mogen gaan luisteren naar uw hoorbare woord, dan vragen we van u, wilt u met uw Heilige Geest komen en krachtig in ons midden werken. Geef uw dienstknecht genade, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door de Heilige Geest de schriften mag openen. Ook als het om die centrale boodschap gaat van de waarachtige bekering tot u. Wilt u geven, Heere, dat er voor die boodschap plaats mag zijn in het leven van wie mag geloven dat hij tot u bekeerd werd. Opdat hij als het ware opnieuw ziet de weg waarin u genadig hebt willen leiden. Wilt u met die boodschap spreken tot wie u zoekt en nog niet vinden kan. Wilt u met die boodschap in het bijzonder ook komen tot hen die nog onbekeerd voortleven, of die denken dat ze geen bekering nodig hebben. Ze waren er in de dagen van de Heere Jezus. Ze zijn er in onze dagen nog, Heere. Och, u moet ons de noodzaken van leren, en anders dan hebben we het ook niet door. Maar wilt u dan vanmorgen heel krachtig in ons midden werken en onze jonge mensen aanspreken, maar ook de ouderen, ieder een eigen zegen geven. Wij bidden om uw zegen voor hen die dat bijzonder nodig hebben, de rouwdragenden, de eenzamen, de mensen wier leven gebroken is door moeite en verdriet, wier leven gebogen gaat onder zorg en kruis. Wilt u omzien, Heere, naar heel de gemeente, naar het deel dat in de bron vergadert en dat daar meeluistert, naar hen die permanent aan huis zijn gebonden of in verpleeghuizen werden opgenomen. Wilt u omzien naar onze kinderen die anders zijn dan anderen en die daarom hun bijzondere zorgen meebrengen in het leven van de ouders, al worden ze soms voor andere zorgen bewaard. En we bidden te midden van die allen in het bijzonder voor Lydia Koelewijn, die in de komende week weer jarig mag zijn. En we vragen om de trouw van uw verbond, uw goedheid, opdat die ook in het leven van dit kind betoond mag worden, en opdat de ouders daar kracht uit mogen putten in de verzorging en in de zorg die ze meedragen. We bidden u, Heere, voor onze zieken in de ziekenhuizen. We denken aan zuster Hop Koelewijn. In de afgelopen week is ze geopereerd en we danken u dat dat kon en dat dat mocht. U weet ook wat zij en haar man in deze toch al spannende periode van hun leven te verwerken hebben. En hen beiden willen we aan u opdragen. Vragen of het kon het zijn zo mag wezen dat de uitslagen deze week mogen betekenen dat de dokters mogelijkheden zien om ook verder te helpen, opdat er nog een weg mag zijn in dit leven die verder gaat. Doe ze bovenal zien op u, wiens weg verder gaat voor allen die u vrezen, zelfs wanneer het anders gaat, wanneer wij wensen. Wij bidden u voor zuster Hop van Twillert, en we vragen u voor haar, voor wie het laatste jaar ook zo zwaar is op alle mogelijke manieren, of u naar haar wilt omzien en tot haar wilt zeggen, uw maker is uw man. Ik ben een beschermer van de weduwe, een verzorger, opdat al die wegen haar mogen verbinden aan u. We denken aan onze broeder Jaap Koelewijn. Vanmorgen mag hij bij ons zijn, Heere. In de komende week gaat hij naar het ziekenhuis. U kent ook hem. U kent zijn hele leven. U weet hoe lang hij al tegen deze operatie aan zit te kijken. Och, wilt u het kon het zijn goed maken. En hem in die weg doen ervaren dat u de Heere aan hem denkt en dat u weet wat hij nodig heeft, te midden ook van zijn eenzaamheid. We bidden u voor zuster Huigen van de groep. Wilt u met haar meegaan, Heere? En kon het zijn voor haar genade genezing geven, opdat ze haar plaats en haar taak in haar grote gezin weer ten volle zal mogen innemen. We bevelen haar met haar gezin naar lichaam en ziel bij u de Heere aan. Zegen ook zuster Hooyer, als ze deze week weer naar het ziekenhuis moet. U kent ook haar. U kent haar man in Zilverschoon. U kent Gert die weer naar Zilverschoon tijdelijk moet, nu moeder niet voor hem kan zorgen. U kent haar zelf met al haar omstandigheden. Och Heere, wil met uw genade en met uw vertroosting en ook met lichamelijke kracht en vernieuwing van krachten door middel van een ingreep uw zorg in het midden van dit zorgvolle gezin betonen en zo uw genade heerlijk maken. Die genade die in het bloed van het lam ligt gegarandeerd. U danken we ervoor dat Tieneke de Graaf thuis mocht komen met haar baby. Dat u het alles wel maakte na de operatie. Na aanvankelijke zorgen ook. Geef ook die jonge ouders te mogen leven voor uw aangezicht met het kindje dat u hen toevertrouwde. U danken we ervoor dat Gerda Duist alweer naar huis mocht. U weet van de spanning die er de laatste maanden in het leven van haar en van die haar lief zijn waren. Tot hiertoe hebt u willen zorgen, Heere. Maak het ook verder alles goed en geef dat de dingen die passeerden aan u te meer mogen verbinden. U danken we voor de zegen die u aan Hans en Alice Smitshoek hebt willen schenken, nu ze bij vernieuwing vader en moeder mochten worden en u een klein meisje in hun armen wilde leggen. Heere, uw zorg is groot. Geef dat ze met die zegen van u tot u terug mogen keren. Met het hartelijke gebed, Heere, laat dit kind van ons leren kijken naar u die het licht der wereld bent. Opdat het niet zoals zoveel kinderen omkomt in de duisternis van deze wereld, maar leert wandelen in het licht. Onze ogen zijn op u, Heere. Als we zoveel te vragen hebben, zoveel ook om voor te bidden, hoor ons in de naam van de Heere Jezus Christus, in wiens bloed wij de grond vinden, om te vragen om vergeving van onze zonden. En een horend oor en een opmerkzaam hart bij u en een open oog over deze dienst. Uit genade. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 19, de versen 4 en 5. 19, 4 en 5. Na de preekgemeente zingen we verder met Psalm 19 en dan het zesde vers, Psalm 19, vers 6, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is een hoogst belangrijk en tegelijkertijd hoogst actueel onderwerp waarvoor de catechismus nu, en zo de Heren wil, ook een aantal volgende keren onze aandacht vraagt: de waarachtige bekering van de mens tot God. Een onderwerp dat bekeerd kunnen worden.
Er zijn maar weinig dingen, gemeente, die je in de kerk aan de orde kunt stellen en die actueler zijn dan dit onderwerp dat altijd weer terugkomt. En dat altijd weer terecht onze aandacht vraagt. Hoe word ik tot God bekeerd? Hoe belangrijk dat is, dat blijkt al om te beginnen uit de plaats die dit onderwerp in de catechismus inneemt. Het is niet zo dat die 33e zondag zomaar uit de lucht komt vallen, zoals mensen wel eens hebben beweerd, die het eigenlijk een beetje vreemd vinden, dat er hier aan het begin van het stuk van de dankbaarheid ineens nog over de bekering wordt gesproken, omdat de bekering en zeker de belijdeniscatechisanten van nu en van het verleden, ik zou dus de doopouders ook aan kunnen kijken, weten dat de bekering hoort bij de heilsorde, de weg waarin de verhoogde Christus het door hem verworven heil, door zijn heilige geest uitdeelt en toepast. Dus je zou dat ergens moeten hebben nadat je over de roeping hebt gesproken en over de wedergeboorte en over, nee, niet eens over het ware geloof, want we leren immers roeping, wedergeboorte, bekering en geloof. Voor zondag 7, zegt iemand, had het al aan de orde moeten komen. En nou, zondag 33. Je krijgt een beetje het gevoel dat de opstellers van de catechismus hebben gedacht: oh jongens, we zijn de bekering vergeten. Nou, dat moeten we er dan nog maar eventjes ergens tussenin proberen te plakken. Op een plekje waar het niet al te opvallend is. Maar zo is het niet, gemeente. De belijdenis van de bekering in zondag 33 wordt als het ware opgeroepen door dat wat in de zondagen die direct aan 33 voorafgaan gezegd is. We zijn begonnen in zondag 30. Toen daar beleden werd dat degenen die zich niet met een waar hart tot God bekeren, zich een oordeel eten en drinken als ze toch avondmaal vieren. Met andere woorden, elke avondmaalsviering vraagt naar die waarachtige bekering. En als dat in je leven ontbreekt, dan moet je je plaats dan maar leeg laten. Want anders eet en drink je jezelf een oordeel. En toen kwam zondag 31 over de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En met alle kracht is het beleden dat de sleutel van de prediking inhoudt. Dat diegenen die zich niet van ware harte bekeren, wordt verkondigd en openlijk betuigd dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. En als klap op de vuurpijl kwam toen zondag 32, waarop de vraag: kunnen dan die niet zalig worden die zich tot God niet bekeren? Een klip en klaar antwoord kwam: in geenerlei wijze. Met andere woorden, die hoeven er niet op te rekenen. Die hebben geen schijn van kans. De toorn van God, de eeuwige verdoemenis, rust op hen. Daarom, gemeente, is het alleszins begrijpelijk dat dan op dat moment die vraag naar boven komt. Die vraag: wat is dan bekering? En vooral, wat is waarachtige bekering? Want als dat in je leven blijft ontbreken en je moet sterven, dan kun je niet zalig worden. Dan raak je voor eeuwig onder de eeuwige toorn van God in de duisternis van de nacht en van de hel. Daarom, gemeente, het is geen tijdloze boodschap die ik heb te verkondigen vanmorgen. En het is geen tijdloos onderwerp waar we met onze jonge mensen over willen spreken, zodat je zou kunnen zeggen: heb je nou niet wat actuelers? Het is een boodschap, gemeente, voor alle tijden. Voor alle mensen. Voor jongeren en voor ouderen. Bekeert u. Want waarom zou je sterven? En zo willen we dan vanmorgen samen, gemeente, begin maken met na te denken over de waarachtige bekering. En als we gezien hebben wat dat is, dan vragen er drie gedachten onze aandacht. Allereerst het voorrecht van de bekering, vervolgens de roeping tot bekering en tenslotte de gave van de bekering. De waarachtige bekering, we zien wat dat is. En dan denken we over het voorrecht van de roeping tot en de gave van de bekering. Gemeente, we hoeven niet lang te bladeren in de Heilige Schrift om de bekering, in elk geval de zaak van de bekering, tegen te komen. Want van het begin tot het einde is de Bijbel van dit onderwerp vol. In het Oude Testament is het onmiddellijk na de zondeval, als de Heere voor het eerst zijn mond opendoet om te spreken tot de gevallen mens.
Dat de Heere die mens, al is het niet met dat woord exact, tot bekering roept. Waar zijt ge? Dan zie je die van God wegvluchtende mens die geen verstoppertje speelt, maar die echt zich voor God verbergt. En die door God terug wordt geroepen. Waar zijt ge? Dat is de nodiging tot bekering met één onmiddellijk na de zondeval. En in het laatste vers van het Oude Testament wordt die bekering beloofd, als de Heere daar zegt van die komende profeet, dat hij de harten van de vaderen zal wederbrengen tot de kinderen en de harten van de kinderen tot de vaderen. En als je tussen dat begin en het einde van het Oude Testament in zomaar eens wat bladert, dan komen de woorden zomaar naar je toe. Woorden die we voor een deel ook wel kennen, omdat ze tot de bekende van het Oude Testament horen. Ik noem u één woord van de profeet Jesaja. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeere zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. En een woord uit de profeet Jeremia, waar de Heere zegt: bekeer u, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Of die machtige eedzwering die midden in het hart van de visionaire profetische boodschap van Ezechiël klinkt. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert. En leeft, bekeer u, gij goddeloze, want waarom zoudt ge sterven? En als u zegt, ja, maar dat is het Oude Testament, en misschien horen we in het Nieuwe Testament toch wel wat andere klanken, dan zeg ik, in het Nieuwe Testament klinkt het alleen nog maar des te sterker, gemeente. Dat Nieuwe Testament begint met Johannes de Doper en de boodschap van de doper is doortrokken van de roep tot bekering. En als hij mensen doopt, dan doopt hij ze tot bekering. En als de Heere Jezus Christus begint met zijn optreden onder Israël en als de Heere Jezus voor het eerst rondwandelend in dat land waar Gods volk woont, het volk van het verbond nota bene, zijn mond opendoet, dan is het eerste wat hij zegt: bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En wanneer hem daarna gevraagd wordt, dan geeft hij op een gegeven ogenblik ook die toelichting op zijn komen. Als hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. En wanneer de Heere Jezus aan het einde van zijn optreden de apostelen opdracht geeft om met het evangelie de wereld in te gaan, dan is er alweer van hetzelfde laken en pak. Dan geeft hij immers zijn apostelen de opdracht dat ze in zijn naam zullen prediken bekering en vergeving der zonden aan alle volken. En die apostelen gehoorzamen. Als op de Pinksterdag de mensen op het tempelplein verslagen van geest tegen Petrus en de anderen zeggen, wat moeten we doen? Dan zegt Petrus, bekeert u. En Paulus, de man die zo wonderlijk zelf door God bekeerd is op de weg naar Damascus,
Doet ook niet liever en doet ook niet meer dan dat hij elke keer maar weer die bekering preekt. Als hij afscheid neemt van de oudste van Efeze, dan zegt hij, weet u wat ik onder u gedaan heb? Ik heb niet opgehouden dag en nacht u het evangelie te verkondigen, betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. En als Paulus op de Areopagus in Athene staat en de Griekse wijsgeren zijn boodschap laat horen, zegt hij, God verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren zullen tot God. En als hij in Jeruzalem verantwoording moet afleggen tegenover de Joodse raad en tegenover de Romeinse overheid van wat hij in al die jaren gedaan heeft, dan zegt Paulus, ik heb alleen maar gedaan wat de Heere mij heeft opgedragen. De Heere die in Damascus tegen mij heeft gezegd, ik zend u tot de heidenen om hun ogen te openen en hen te bekeren uit de duisternis tot het licht. Uit de macht van Satan tot God. En als de apostelen de vrucht van hun arbeid proberen te ontdekken, dan is het alweer datzelfde. Dan schrijft Paulus aan de gemeente van Thessalonica, ik merk dat de prediking onder uw vrucht heeft gedragen. En waarin merkt hij dat? Dat ze zich bekeerd hebben van de afgoden om de levende God te dienen. Tot in de openbaring toe, gemeente, komt de boodschap van de bekering terug. 5 van de 7 gemeenten in Klein-Azië krijgen het te horen in die brief die ze vanuit de hemel krijgen. Bekeer u. En wanneer die openbaring de oordelen van God aankondigt en Johannes visionair ziet, wat dat betekent wanneer er vuur regent van de hemel, wanneer er zulke geweldige straffen op de aardbodem komen, dat de mensen hun tong kauwen van de pijn en dat de mensen de dag van de dood zoeken zonder die ergens te vinden, dan lees je elke keer weer, als een soort anticlimax, en de mensen bekeerden zich niet van hun boze werken. Daar was het de Heere om te doen. Ook in die oordelen. Ook in die varkenspest. Ook in die gekke koeienziekte. Ook in die rampen die deze aarde treffen en die op alle mogelijke manieren mensen voor de vraag stellen, hoe lang kan het zo nog doorgaan dat er toch leven op aarde mogelijk is? Daar zit uiteindelijk dat ene achter, een God die zegt, bekeer u toch, bekeer u toch. Want waarom zou je sterven? En daarmee ziet u wel, gemeente, dat de boodschap van de bekering actueel is. Dat is er sinds de zondeval en dat blijft ze tot de jongste dag dat de Heer Jezus Christus op de wolken verschijnt. Voor die tijd was het niet nodig. Na die tijd kan het niet meer. En de grens ligt voor ieder persoonlijk bij het sterven. Bekeer u, want waarom zou het gesterven? Dan is het te laat. Na je dood krijg je geen herkansing meer. En die boodschap, gemeenten, dat hebt u inmiddels ook kunnen begrijpen uit het aantal teksten dat ik zomaar eventjes genoemd heb. Die boodschap die geldt voor alle mensen. Er zijn geen mensen die geen bekering nodig hebben. Want er zijn wel mensen die het zich verbeelden. Die waren er in de dagen van de Heere Jezus, die zeiden wij zijn Abraham's zaad en die zijn er vandaag, die zeggen we zijn toch gedoopt. Die waren er in de kring van de fariseeën rechtvaardigen die menen dat ze de bekering niet van noden hebben. Maar de Heere zegt in zijn woord zo nadrukkelijk, die bekering is voor alle mensen nodig. God verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren zullen. Beide Joden en Grieken, heidenen en bondelingen.
U zit vandaag als gemeente voor me. Er zijn in ons midden gasten. Ik ken niet iedereen. Maar of je nou een bondeling bent of dat je iemand bent die helemaal in de wereld leeft. Of je nou elke zondag je plek in de kerk inneemt of je komt er alleen maar vanwege deze gelegenheid een keer. Het geldt voor ons allemaal, gemeente. Bekeert u, bekeert u. En wat is die bekering dan? Wanneer we proberen dat te ontdekken, gemeente, dan komen we in de Bijbel drie woorden tegen die met bekering vertaald worden. Het eerste woord is een oud-testamentisch werkwoord. Een woord dat ik wel even kan noemen en dat u ook wel kan onthouden. Sjoep. Geen soep, maar sjoep. Dan weet u het voorgoed. Dat is het werkwoord dat betekent terugkeren, wederkeren, je bekeren. Die zoon van de profeet Jesaja, die heet immers Sha'ar Yashub. Dat betekent een rest keert weer, een rest bekeert zich tot God. En u voelt wel aan, gemeente, dat dat werkwoord zegt dat wij mensen ver van God weg zijn. Waarom zou God anders moeten zeggen, je moet terugkeren? Waarom zegt de moeder tegen haar kind, kom terug? Als hij buiten haar bereik is gekomen en ze de gevaren ziet waar ze niet meer zo gauw bij kan komen. Dat werkwoord dat zegt dus dat we God kwijt zijn. En dat God ons kwijt is. Dat er als het ware een kloof is gekomen tussen God en ons, omdat we zijn weggelopen, niet voor niks, zegt God in het paradijs, waar zit je toch? Omdat we zijn weggedwaald, niet voor niks, zegt de profeet, wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons een iegelijk naar zijn weg. We zijn God kwijt, we zijn het paradijs kwijt, we zijn het vaderhuis kwijt, we leven in de ballingschap, in de ellende door eigen schuld. Tussen haakjes, gemeente, gaat u al een beetje begrijpen waarom er nogal wat mensen zijn die aan die prediking van de bekering een hekel hebben. Het is een prediking die een mens in staat van beschuldiging stelt. Het is een prediking waarin we worden aangeduid als weglopers. Als domme schapen die de herder zijn kwijtgeraakt. Als mensen die niet op hun plaats zijn. Maar er is ook een tweede woord, gemeente, en dat komt u in het Nieuwe Testament tegen, evenals het derde. En dat tweede woord, dat betekent omkeren. En ook dat woord zegt precies wat er aan de hand is. Want als God zegt, je moet je omkeren, dan betekent dat heel duidelijk, gemeente, dat wij met onze rug naar God toe staan. Moet u zich eens indenken dat ik zo zou gaan staan preken? Ja, u kunt dat wel horen dankzij dat dingetje dat ik op mijn jas draag. Maar na 2 minuten ging het u vervelen en dacht u, ik wou dat die dominee zich maar eens omkeerde. Nou, dat is het wat de Heere tegen ons zegt in de boodschap van de bekering. Ik wou dat jij je maar eens omkeerde, want je staat voortdurend met de rug naar mij toe. En waarom doe je dat? Omdat je aan de andere kant dingen ziet die je zo graag wil zien en waar je hart naartoe wordt getrokken. De wereld, de zonde, de dingen waar je hart naar uitgaat, noemt u ze zelf maar op. En dan is er nog een derde woord, gemeente, dat u ook in het Nieuwe Testament tegenkomt. En dat woord betekent verandering van gezindheid. Je zou kunnen zeggen dat er innerlijk een omkeer komt. Een innerlijke bekering. Dat er in je hart wat verandert. Dat er in je denken wat verandert. Dat er in je wil wat verandert. Dat je anders tegen de dingen gaat aankijken. En dat je anders tegen God gaat aankijken. En dat je anders tegen de zonde gaat aankijken. En tegen jezelf. Nou begrijpt u denk ik ondertussen wel, gemeente, waarom de catechisme spreekt over waarachtige bekering. Want u voelt wel aan dat dat een bekering is die niet alleen aan de buitenkant plaatsvindt. Zoals we dat wel eens een keer noemen, een schijnbekering. Mensen hebben van die mooie uitdrukkingen, die zeggen iemand wordt wel eens een keer bekeerd van de kroeg naar de kerk. En dat betekent dat hij de fles laat staan en dat hij weer keurig in de kerk gaat zitten, maar daarmee ben je er nog niet. Of dat je bekeerd wordt van de zonde tot de deugd, dat iemand netjes gaat leven, maar daarmee ben je er nog niet. Denkt u maar aan de vrouw van Lot. Die ging inderdaad met haar man en met de dochters uit Sodom weg, toen ze bij de hand werd gepakt. Maar betekende dat bekering? Nee, haar hart zat nog in Sodom. En in een bocht van de weg keek ze om. Ze keek in de richting van haar hart. Toen kwam ze met Sodom om, omdat haar bekering, haar weggaan uit Sodom, geen waarachtige bekering was. Waarachtige bekering, gemeente, die begint van binnen. Dat er een innerlijke verandering in je denken en in je gezindheid komt. Dat je hart vernieuwd wordt. Vandaar dat we ook onze kinderen leren te bidden om een nieuw hart. Maar die bekering die blijkt vervolgens naar buiten, gemeente. In een levensverandering, in een andere wandel in het leven. Je keert je ergens van af. Je keert je van de wereld af, je keert je van de zonde af, je keert je van datgene wat je hart had af. En wat eerst een lust was, dat wordt een last. En je keert je ook ergens naartoe, je keert je naar God toe. En wat een last was, dat wordt een lust. En als ze in de kerk dan zingen, wie heeft lust? De Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Dan ben je geneigd om je vinger op te steken. En te zeggen, ik Heere, daar heb ik nou zin aan gekregen. Tot mijn eigen stomme verbazing. Maar één ding moet in elk geval duidelijk zijn, gemeente. Dat je nooit het ene los kunt maken van het ander. Dat bekering nooit bestaat in dat iemand netjes gaat leven en dat iemand een beetje serieus gaat worden, terwijl hij de Heere niet met zijn hele hart zoekt. Dan kan je zeggen, dat is mooi en het is fijn dat die broeder nou in de kerk zit in plaats van in de kroeg. En het is fijn dat die jongen nou twee keer in de kerk zit en naar de catechisatie gaat. Nou, die een meisje heeft van voor die tijd leefde, die maar wat voor het vaderland weg. Maar het is niet genoeg, gemeente. Want die jongen die niet meer naar de kroeg gaat, maar naar de kerk. En die jongen die nou aan de hand van zijn meisje dat meer macht heeft dan dat vader en moeder ooit gehad hebben, meegaat naar de catechisatie. Dat is nou van buiten misschien wel wat veranderd. En misschien ga je dat ook wel wat zien in blik dat uit de oren gaat. En haren die wat korter worden en kleding die er wat anders uit gaat zien. Maar zijn hart is daarmee nog niet veranderd. Want waarachtige bekering is bekering tot God, gemeente. Waarachtige bekering is dat in je leven kracht krijgt dat woord van de Heere dat zegt, zoek mij en leef. En je bent ook niet bekeerd, gemeente, als je zegt, nou ja, maar ik ga naar de kerk en ik lees en ik bid en ik zit op een vereniging en ik probeer zo trouw mogelijk naar de catechisatie te gaan. Maar moet je nou eens horen, de zaterdagavond is van mij. En hoe ik me in mijn verkering opstel, dat is mijn eigen zaak. En wat ik verder met mijn vrije tijd doe, dat zal ik zelf wel weten. Nee, het gaat om waarachtige bekering, gemeente. En in bekering zit altijd iets van loslaten. Van een breuk met het verleden. Wat een lust was, dat wordt een last. Ik kom ze wel eens tegen, jonge broeders in de kerk. Die zeiden, dominee, ik heb een vrolijk leven gehad. Maar toen kreeg ik verkering en toen op een gegeven ogenblik, toen kregen we trouwpannen. En toen zei mijn vriendin, joh, nou kan je toch niet meer altijd met je vrienden gaan stappen. En ze had gelijk hoor, dus ik ben ermee gestopt. En dan ben ik inmiddels getrouwd en we hebben inmiddels een paar kinderen. Maar ik heb een leuk leven gehad. Kijk, die jonge broeder die dat tegen mij zegt, die bewijst daarmee dat hij nog niet waarachtig bekeerd is. Want eigenlijk heeft hij er nog altijd plezier van. En het is hem nog niet tot een last geworden. Waarachtige bekering, gemeente. Psalm 45 zegt, dat is zoals het gaat met een meisje. Dat gaat trouwen. En tegen wie gezegd wordt in die psalm, gij dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. En wat zegt dat meisje? Nou ja, vooruit dan maar. Dan zegt ze, dat is goed. Ik wil ook niet anders, want ik ben de bruid. En ik mag met de bruidegom mee. Hij heeft haar hart. En daar richt ze zich op. En daar ziet ze naar uit. Dat ze wordt geleid in statie uit haar woning. En dat ze aan de arm van de bruidegom mag gaan. Dat is bekering, gemeente. Uit de slavernij van de wereld naar de feestzaal van de hemelse bruidegom. En dat alles, dat vind je nou zo prachtig samengevat in die bekende gelijkenis van de verloren zoon die we samen vanmorgen weer eens een keer gelezen hebben. Want in die gelijkenis, daar kom je als het ware die drie begrippen tegen, gemeente. Dat begrip van de terugkeer en dat begrip van de omkeer en dat begrip van die innerlijke verandering. En dat is die jongen, u kent hem wel, daar achter de varkens zit, ver van het vaderhuis, daar midden in de wereld, in alle opzichten ver van huis. Dan komt daar bij die jongen een verandering van inzicht. Een verandering van denken. De Heere Jezus zegt immers, tot zichzelf gekomen zijnde. En op het moment dat hij dat doet, dat hij als het ware uit zijn roes ontwaakt. Dan zegt hij, wat heb ik nou eigenlijk uitgehaald? Ik zocht het bij die wereld en ik dacht, dat is pas leven. Duffe vaderhuis, dat is niks. Die wereld. En wat ziet hij nou van die wereld die eerst zo aantrekkelijk leek? Dat hij in die wereld tenslotte alles kwijtraakt wat hij had en dat hij alleen maar met een lege maag achter de varkens blijft zitten. En dat hij schreeuwt om verzadiging van zijn honger. En er is niemand die hem zelfs maar een hap zwijnenvoer geeft. Die jongen die gaat daar achter de varkens doorkrijgen in die wereld. Hoe mooi die wereld ook aanvankelijk leek. Maar daar gaat een mens tenslotte dood. En er is geen sterveling die het er tenslotte om bekommert dat je doodgaat. Ze laten je doodgaan. Ze hebben er ook geen antwoord op. Want wat die wereld biedt, dat verzadigt niet. En op datzelfde ogenblik gaat hij anders tegen dat vaderhuis aankijken. Waarvan hij blij was dat hij de deur achter zich dicht kon doen. En waar hij toen nooit weer naar terugkeek omdat die wereld lokte. Hij zegt, daar in het vaderhuis, zelfs de knechten hebben overvloed van eten. Daar in het vaderhuis, daar is leven. En op datzelfde ogenblik gaat hij tegen zichzelf anders aankijken. Alleen dan zegt hij niet meer, wat ben ik stom geweest dat ik dat vaderhuis heb ingeruild voor de wereld. Dat zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, en misschien moet ik dat vanmorgen wel zeggen. Tegen mensen die een andere taal niet meer verstaan. Wat ben ik stom geweest dat ik het vaderhuis heb verruild voor de wereld. Want nou zit ik dood te gaan van de honger achter die stinkende varkens. En dan zegt de Heere Jezus, nou zegt hij, ik heb gezondigd. En daarmee bedoelt hij te zeggen, ik heb maar niet alleen stom gehandeld om mezelf in zo'n positie te brengen. Maar wat heb ik mijn vader op het hart getrapt die me het leven gunde.
En nou ben ik niet meer waard om zijn zoon genoemd te worden, want ik heb gevraagd om wat me toekwam en dat heb ik doorgebracht. Ik zou willen vragen vanmorgen aan jongeren en ouderen, herkennen we dat, gemeente? En dan zie je bij die jongen ook de omkeer plaatsvinden, gemeente. Als hij dan bij zichzelf gaat zeggen, ik zal opstaan en tot de Vader gaan. En dan vraag ik maar weer, zitten er vanmorgen mensen in de kerk die dat herkennen? Dat je eerst met de rug naar God toe stond. En dat je alleen maar werd aangetrokken door wat de wereld te bieden heeft. En dat bedoel ik met die wereld heus niet alleen dat je naar de hoeren gaat. Zoals de oudste zoon dat van de jongste zegt. En dat bedoel ik met de wereld heus maar niet alleen dat je je hele inkomen in de kroeg verdrinkt. Of achter de gokkast verspeelt. Maar dan bedoel ik met die wereld waarin in je leven voor God uiteindelijk geen plek is. En waarin je alleen maar leeft voor jezelf en waarin je alleen maar leeft voor je bedrijf en waarin je alleen maar leeft voor wat je zelf leuk en aardig en nodig vindt. En God hoort er niet bij. Die ommekeer. Ik zal opstaan en tot de Vader gaan. En dan komt ook dat derde. Dat terugkeren. U kent het Hebreeuwse werkwoord nog, hè? Sjoep. Ik zou bijna zeggen, die jongen had zelf zijn leven in de soep gedraaid. En toen kwam er het moment van de sjoep. Van de terugkeer. En opstaande ging hij tot zijn Vader. Nou, dat zou ik dan ook maar willen vragen aan ouderen en jongeren. Herkent u dat? Dat je maar niet alleen op een gegeven ogenblik in de kerk zat, of dat er maar niet alleen op een gegeven ogenblik in je leven wat gebeurde, waardoor je dacht, nou moet er toch eens wat veranderen. En waardoor je dacht, ik moet toch eens zien dat ik wat anders ga doen, en dat ik wat van die alcohol afkom, en dat ik wat van die, van dat alleen maar leven voor mijn werk, en alleen maar leven voor mijn hobby afkom. Want de weg naar de hel is ermee geplaveid, zeiden ze vroeger al. Maar dat er ook werkelijk komt, dat opstaan, die weg terug. Dat is nooit makkelijk, gemeente, want de weg terug betekent je ongelijk bekennen. De weg terug betekent erkennen dat je het aan het verkeerde eind hebt gehad. Maar dan toch de weg terug, dat je echt gaat naar de Vader. En dat je echt zegt, weg wereld, weg schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Vader. Ik ben niet meer waard om zijn kind genoemd te worden. Maar Vader is Vader gebleven. En bij Vader is er leven. Vader. Die Vader die vanmorgen tegen die kleine Niels en tegen die kleine Gerlissa heeft gezegd. En dat wil ik nou voor je zijn. Als je mij zoekt. Zij je mij zeker vinden. Dat is het, gemeente. Kijk, en dan zijn er mensen in de kerk die zeggen, dominee, ik weet niet zo precies wanneer dat in mijn leven begonnen is. Nou, dat kan inderdaad wel. Bij de een is dat schokmatiger dan bij de ander. En dan zitten er ook mensen in de kerk die zeggen, ik ben toch lang zo wat andere weg gegaan dan die en die. En is het met mij dan wel goed? Nou, dat kan allemaal, gemeente. Maar het punt waar het op aankomt is dat die drie dingen er in je leven zijn. Die inkeer tot jezelf. En de catechisanten herkennen wat, hè? Die afkeer van de zonde. En die heenkeer tot God in Christus. En weet u wat nou het grote wonder is, gemeente? Dat dat nou mag. Want dat is niet vanzelfsprekend. Dat dat nou mag. Dat de Heere zegt, bekeer je. En dat betekent dat er een weg terug is. Dat de Heere zelf zegt, ik heb daar lust in. Dat de Heere daarom zo langmoedig over ons is. Dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. Dat is een wonder. In Jeremia zegt de Heere, ergens jullie hebben met ik weet niet hoeveel mannen overspel bedreven. Terwijl ik jullie wettige man ben, bekeer u nochtans tot mij.
Nou, dat is verbazend, gemeente. Het kan in dit leven ook wel eens een keer gebeuren dat iemand getrouwd is met een man die een keer vreemd gaat. En dat doet pijn. En er zijn er die het op kunnen brengen om nadat het doorgesproken is en wanneer er werkelijk berouw is gekomen te zeggen, ik wil toch nog met je verder gaan. Hoeveel moeite dat ook kost. Maar wij vinden het alleszins begrijpelijk wanneer zo'n vrouw zegt, sorry, maar nou vertrouw ik jou nooit meer. Nou heb jij ons huwelijk zo verbroken, dan kan het echt niet meer, er is geen weg terug. En dan zeggen wij, dat is begrijpelijk. Hè? Ze heeft het volste recht om dat te zeggen. De Heere zegt tegen een vrouw. En soms denk ik, dat is nog pijnlijker wanneer een vrouw vreemd gaat. Hoezeer het ook ten diepste hetzelfde is. De Heere zegt tegen een vrouw die gaat stappen met Jan en alle man. Die zich geeft aan wie zich maar bij haar aandient. Nochtans bekeer u tot mij. Nochtans. Nou gemeente, vindt u nou ook niet dat bekering een wonder is? Dat het een wonder is dat het mag dat de Heere zegt, dat vind ik nou goed, daar heb ik nou lust in. Bekeer u tot mij. Nochtans gemeente, dat is de boodschap van het welbehagen van God. Dat is de boodschap van de vrije genade van God. Dat is de boodschap van die eenzijdige liefde van God. Die je bij de profeet Hosea zo indrukwekkend geschilderd vindt. Dat die God achter zijn ontrouwe Israël aanloopt. En zegt, ik kan je toch niet overgeven. Ik kan je toch niet loslaten. Mijn hart keert zich om in mij. Als je zegt, hoe bestaat dat dan? Dan kun je alleen maar zeggen, om Christus wil. Dat God hem heeft overgeleverd in de handen van vijanden. Om zulke overspeligen terug te brengen naar het Vaderhuis. Dat hij deze wereld is ingegaan om dwalende schapen weer te brengen tot de herder en hoeder van de zielen, nochtans. Als ik die verloren zoon erachter de varkens zitten, gemeente, en die aan het eind is met zichzelf en die alles verspeeld heeft en die geen rechten meer heeft. En dan is daar die vader die weer in zijn gedachten komt. En de vader zegt straks, dat is nou de trekkende liefde van vader geweest, want hij was verloren, maar is gevonden. Er is een weg. En hij mag die weg gaan. En hij vindt een open deur. En hij vindt uitgebreide armen. En hij vindt een vaderhuis vol ontferming. Ik kom wel eens ouderen en jongeren tegen die zeggen, dominee, waarom moet er nou toch altijd over de bekering gepreekt worden? Ik krijg er schoon genoeg van. Ja, wil u wel geloven, gemeente, dat ik er nou nooit genoeg van krijg? En al zou ik er genoeg van krijgen, dan is nog het woord er vol van. En dan zegt onze beleider, is het nog dat in elke prediking de noodzakelijkheid, maar ook het voorrecht van de waarachtige bekering verkondigd mag worden, gemeente. Daar raak je niet over uitgepreekt. Als je dat eens even voorstelt, zo'n ontrouwe vrouw die met Jan en allemaal naar bed is geweest, die overspel bedreven heeft, die de man op zijn ziel heeft getrapt. En dat die man dan staat te wachten met uitgebreide armen. Ik snap eigenlijk niet goed dat er vanmorgen in de kerk nog iemand onbekeerd kan blijven zitten, hoor. Ik snap het alleen maar vanuit de hardheid van het zondaarshart. En daar heb ik van mezelf ook wel wat van geleerd. Maar het is ten diepste toch onbegrijpelijk. Als zo'n God zegt, je mag terugkomen. Als zo'n God nodig. Zo'n Paulus die dat zelf heeft ondervonden, gemeente. U snapt toch wel dat hij daar niet over uitgepraat raakt. En die Petrus die dat beleefd heeft na die zonde in de hof van Caiaphas. U snapt toch wel dat hij niet uitgesproken raakt. Dat dat de weg is. Bekeert u. Het mag. Een God die zo liefdevol lokt.
en die soms zo'n mens naar huis terug schopt. En dan roep je au. En dan gaat het er in je leven hard aan toe en dan gaat het er diep door en je ontdekt, hij deed het omdat hij niet wilde dat ik verloren zou gaan. En wie tot bekering komt, gemeente, die beseft dat wonderen voorrecht. Want die krijgt hoe langer hoe meer door dat hij geen rechten meer heeft, omdat hij immers zijn hele goed heeft doorgebracht. En op wat voor manier heeft doorgebracht. Die beseft, zou ik nou nog wel weer terug kunnen komen? Ik kan me indenken dat er vanmorgen mensen in de kerk zitten. Die zeggen, nou zijn er al zoveel roepstemmen in mijn leven geweest. En heb ik er zo bij langs geleefd. Zou het nou voor mij nog wel kunnen? En die mensen zou ik willen vertellen. Een verhaal wat ik al wel eens eerder verteld heb. En dan ga ik voor vanmorgen maar amen zeggen. Dat is het voordeel als je wat vervolgpreken hebt. De rest die komt wel. Een verhaal dat ik in de preek al wel eens eerder verteld heb. Van die jongen in Zweden die van huis was weggelopen. Jarenlang niks thuis had laten horen. In de wereld had rondgezworven en aan zijn vader niet had gedacht en aan zijn moeder niet had gevraagd. En toen kwam er een moment dat er wat veranderde in zijn leven, dat hij aan alle kanten vastliep. Als een berooide ellendige, we zouden vandaag zeggen een jongen die aids heeft opgelopen en die zegt, nou ga ik dood aan mijn eigen zonde. En die dan een briefje naar huis schrijft. Vader, moeder. Mag ik nog weer thuis komen? En hij voelt best aan dat hij er eigenlijk geen recht op heeft. En dan schrijft hij dat. Hij weet van het ouderlijk huis dat het vlak langs de spoorbaan staat. Waarover hij naar huis moet. Het station staat wat verderop. En hij schrijft, ik kom op die dag. En ik kom met die trein. En als ik nou thuis welkom ben. Zou u dan in de boomgaard achter het huis een witte vlag willen hangen? Dan weet ik dat ik aan mag komen. En als ik hem niet zie, dan ga ik wel verder. En u voelt wel aan als die jongen dan op die dag daar in die trein zit en hij komt in de buurt van het ouderlijke huis. Dat zijn hart steeds meer gaat bonzen. En dat hij daar tegen het raampje aangeleund zit. En dat hij probeert om een eindje naar voren te kijken. Om te zien of er eigenlijk iets als zo'n witte vlag in de bomen achter het huis hangt. En dan komt hij vlak bij huis. En wat ziet hij dan? Ziet hij dan een witte vlag? Nee. Dan ziet hij dat zijn moeder de hele linnenkast heeft uitgepakt. En dat zijn moeder alle witte lakens die ze had in de bomen heeft gehangen. Dat het één witte zee is die zegt, mijn kind, je bent welkom. Gemeente, dat is de boodschap van de bekering. Snapt u nou dat een mens daar niet over uitgepreekt raakt als hij dat wonder in zijn eigen leven heeft ontdekt? Ik kan u nou begrijpen. Dat u nou nog onbekeerd verder zou leven? Vanmorgen zegt de Heer, keer weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht, schoonheid die op u betrouwt. Uw wetten onderhoud vindt daarin grote loon. Amen.
wij willen samen danken. Heren, wat een wonder dat u lust hebt in de bekering van een zondaar. Dat u zegt dat mag. Dat u er uw vreugde in vindt. Wanneer een zondaar zich bekeert. Ja, dat u zelf die bekering wilt werken. Laat wie nog onbekeerd is, Heren, geen rust meer hebben. Laat wie u nog niet van harte zoekt, op die weg niet meer verder kunnen. Maar bekeert u ons, opdat we bekeerd zijn. Zoekt u ons, opdat wij u mogen zoeken. En doe ons dan wandelen, waardig het evangelie. Wandelen. Met zo'n God, die zijn liefde heeft geopenbaard tegen zondaren, doordat hij zijn zoon gezonden heeft tot op het kruis van Golgotha, opdat hij zondaren zou roepen tot bekering. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte 79 vers 7. Zo zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. Het laatste vers van 79.